Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
En welkom bij de technoloog nummer 129.
29. Ja.
Mooi. Oh ja, Herbert, gelijk die aankondiging. Wij gaan live.
We gaan aankondigen. Ja. We gaan live.
Dat moeten we wel doen. Niet vergeten.
Ja, we gaan bij IBM gaan we live doen. Voor het eerst sinds de 100ste.
Ja.
Op het evenement Think op 13 juni. Dat zal ongeveer tussen de middag. Details kun je online vinden. We maken een link in de show notes.
Ja.
Dus volg die. En onze fans kunnen zich daar dus aanmelden en dat bijwonen.
Ja, en ik bedoel, ook dat event van is ook goed. Ik heb die sprekers gezien.
Ja.
Dus niet alleen de technologie is leuk, maar dat event is goed.
Ja.
Dus je kan ook al die sprekers volgen. Dus ik denk, ja, kans van je leven.
IBM Think.
Ja. Dus daar kunnen jullie gratis bij zijn. En wij zijn er ook. Mooi, dan kunnen we elkaar ontmoeten, de handen schudden, omhelzen en feest vieren.
En nog praten over, want we hebben dan hele leuke gasten.
Ja.
We hebben Tijmen Blankenvoort om te praten over kunstmatige intelligentie.
Ja, edge computing, daar heb je ziet zo naar uit.
En we hebben Viviane Bendermacher,
ja.
Met wie we niet alleen over technologie zelf gaan praten. Dat is interessant genoeg. Maar ook omdat dat de 100ste, onze vorige live optreden, was dat een beetje een issue. Waarom hebben jullie geen vrouwelijke gasten? Over dat onderwerp
gaan we hebben een vrouw.
Maar we gaan niet alleen, omdat we nou toevallig een vrouw hebben, alleen maar hebben over vrouwen in technologie.
Nee, ik heb het gisteren voorbesproken met haar.
Zelf
juist. Ik heb het voorbesproken. We gaan ook, zeg maar, overkoepelend vrouwen. Maar wat gebeurt er dan allemaal in de technologie? Met data had ze voorbeelden en ze had een security voorbeeld. DDoS aanvallen. Mooi. Ik heb het voorbesproken. Wordt ik hoop, een top uitzending.
IBM Think.
Ja, meld je aan. Oké, hebben we nog een... Nee, we kunnen beginnen.
Ja, nee, Podcast Awards.
Oh, ja, sorry.
Want we dat willen weer een trofee. De Dutch Podcast Awards, daar zijn we voor genomineerd. In de categorie technologie vorig jaar hebben we hem gewoon gewonnen.
Ja.
Willen we nog wel een keertje. Dus stem op ons. Op wat nou? Zit je nou te sputten?
Nee, maar ik vind in dezelfde categorie is ook de CryptoCast. En ik heb altijd van, dan moet je reclame gaan maken voor jezelf. Dat je überhaupt... En ik heb er altijd zoveel moeite mee. Als mensen niet willen dan moet ik nu zeggen, mensen gaan nu stemmen op de technoloog. Ja. Want dat is fijn voor Ben. Ja, wat hebben de mensen er zelf aan? Dus dat vind ik asociaal.
Nee, maar... Misschien zijn ze wel zodanig fan van de technoloog dat ze heel graag op ons willen stemmen. Maar ik ben het met je eens.
Ja.
Ik zou liever hebben dat we dat onderdeel van reclame maken voor jezelf en bedelen om stemmen dat we dat niet zouden hoeven doen.
Nou,
ik zou het liefst hebben dat een jury... Dan zit je nou te lachen, Koen.
Ja, onze
gast. Koen Krijns. We wachten tot hij eindelijk
aan precies. Maar mensen, je hebt dit al lang doorgespoeld. Ik dacht bijna dat nu de vraag zou komen of ik reclame voor jullie moest gaan maken. Maar
dat hoef je niet.
Gelukkig
nee.
Maar.
Nee, maar je moet wel op ons stemmen.
Ja, stem op ons op.
Ja. Dat is het laatste wat ik zeg. Podcastawards.nl. Oh ja,
maar ook in de show notes.
Klein detail. Je moet klikken op stem.
Ja.
Onder onze fotootjes of wat dan ook. En dan moet je eerst helemaal naar beneden scrollen. En helemaal beneden. Dan moet je voorbij 100.000 podcasts. Daar staat dan nog een keer. Breng je stem uit. Pas dan is het definitief.
Je e-mailadres invullen.
Dat is van niet al te handig ontwerp van de website.
Ja.
Als ik het even mag zeggen. En nou is het genoeg.
Ja, 3:14 verder. Oké, maar wie heeft dit nog gehoord? Niemand. Jongens, we gaan beginnen. Mooi. Het is een onwijs boeiend onderwerp. We gaan over Huawei. Zeg je Huawei of Huawei?
Officieel zeg je zelfs Huawei.
Huawei, maar, wat een gedoe. Maar ik zeg altijd Huawei gewoon.
Ik hou het ook gewoon lekker op Huawei. We zijn Nederlanders onder elkaar.
Huawei. De handelsoorlog.
Ja.
Daar wil ik het over hebben, want dat is heftig deze week.
Het is wel een beetje het nieuws van de week. Nou, het zou zelfs het technieknieuws van de maand kunnen worden.
Niet van het jaar.
Ja, dat weet eind van het jaar. Maar het slaat in ieder geval in als een bom. Er is echt wat aan de hand.
Ja.
Ja, er is echt wat aan de hand. Maar dan is wel de vraag, en dat vind ik echt een belangrijke vraag. Wat is er eigenlijk aan de hand? Want even puur qua feiten is het dus het nieuws van deze week. Dat Google ophoudt met de licentie van Android voor Huawei. Dat is het kale nieuws. Maar er zit van alles achter. En ik wil eigenlijk wel weten of jij daar iets zinnigs over kan zeggen. Want er is een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. En er is de kwestie van, stelt Huawei zijn apparatuur in dienst van spionage door de Chinese overheid?
Ja, daar is het eigenlijk natuurlijk allemaal mee begonnen. Het is natuurlijk al weken, zo niet maanden, als Huawei in Nederland en in andere landen dit nieuws is. Dus is het over het algemeen niet positief. Gaat het alleen maar over, zijn ze wel of niet aan het afluisteren? En de meeste consumenten kennen Huawei natuurlijk als een van de fabrikanten van smartphones. Daar worden ze steeds succesvoller in. Ze zijn de Samsungs van deze wereld goed het vuur aan de schenen te leggen.
Ja, wanneer ging jij ze serieus nemen?
Maar dan gingen wij, hoe wij serieus nemen.
Oh, je bent van Hardware Info. Daar heb ik nog
hoofdredacteur van Hardware Info. Sorry. Koen Krijns.
Ik denk dat wij Huawei eigenlijk al een hele tijd serieus nemen. Ik denk dat je nu echt sinds een jaar of twee echt merkt dat het, hard gaat.
Maar niet langer. Weet je, het is 2-3 jaar, denk ik.
Ja.
Vanaf die P10 is het toch?
Ik ben, ik weet het niet meer precies, maar meer dan 5 jaar geleden ben ik nog eens een keer met KPN op een persreis geweest. Naar China. Toen ging KPN toen triomfantelijk bekendmaken daar in China dat ze zaken gingen doen met Huawei.
Dat ze het netwerk.
Ik heb daar toen nog over geschreven in dagblad De Pers, dat al weet ik hoe lang niet meer bestaat.
Ja.
En toen was er al sprake van dat Huawei mobieltjes zou gaan maken. En toen dacht ik van nou, als ze dat echt gaan doen, dan zullen we nog eens wat meemaken.
Laat in ieder geval stellen dat tot een jaar of twee geleden, als je over Huawei begon, dan ging je het eerst, zoals wij zojuist ook deden, een minuut lang hebben over hoe spreek je dit eigenlijk uit. Ja. En dan, wat is dit eigenlijk voor bedrijf? En inmiddels zit wel op het punt dat, ja, wie heeft denk ik nog niet van Huawei gehoord? Ja. Want het is gewoon een van de, zo niet de grootste elektronica fabrikanten in China. En
ja.
Het is echt een hele serieuze club.
Ja, heel groot.
En
50% van Android-toestellen is een Huawei-toestel. Dus dat heb ik even opgezocht net. Dat is
maar mijn vraag, wil ik toch nog eventjes heel nadrukkelijk stellen. Is er nu werkelijk een probleem rond spionage? Of is dat alleen maar een stok om de hond te slaan en wil eigenlijk Amerika een concurrent uit Azië de voet dwars zetten? Ja,
laten we de film heel even een klein beetje terugspoelen. Want ja. we begonnen met smartphones, maar in de basis is het daar niet mee begonnen. Waar Huawei misschien nog wel veel groter in is, is in technologie voor eigenlijk achterliggende hardware voor mobiele netwerken.
En dat is precies ook wat ze pakweg 6 jaar geleden, wat KPN toen ging kopen daar in China.
Exact. De KPN's, de Vodafone's, de T-Mobile's, dat soort partijen. Het is mij niet duidelijk wie precies welke apparatuur gebruikt, maar zij maken... Ze zijn heel groot in apparatuur voor telecombedrijven. En alle de markt gaat nu natuurlijk naar 5G. Daar zullen jullie het in de technoloog ook over hebben gehad. 5G biedt allemaal mogelijkheden met snellere mobiele netwerken.
Minder latency.
We hebben er nog niet genoeg over gehad trouwens. Ja, dat gaan we zeker
allemaal mooie nieuwe dingen. Maar daarvoor moeten natuurlijk al die netwerken vernieuwd worden met achterliggende technologie. En er zijn in de basis 3 grote clubs die dat kunnen leveren. 2 uit Europa, uit Scandinavië, Nokia en Ericsson. En daarnaast Huawei uit China. En als Huawei sowieso 1 groot voordeel heeft, is het wel de prijs. Iedereen die het vraagt, zegt gewoon, ja, Huawei kan dit soort producten gewoon goedkoper leveren dan Nokia en Ericsson. En daarnaast schijnen ze ook gewoon nog wat sneller te zijn in de zin van, zij kunnen de productie van de juiste 5G-apparatuur wat eerder op stoom krijgen dan Nokia en Ericsson.
Dat is duidelijk een technologische prestatie.
Ja.
De prijs... Het kan zijn dat ze gewoon goedkoper kunnen fabriceren. Chinese lonen zijn misschien wat lager.
Ja, ze hebben eigen fabrieken.
Maar is daar ook concurrentievervalsing? Heb je enige aanwijzing dat dat aan de hand is?
Dat weet je nooit. Kijk, uiteindelijk, Huawei heeft eigen fabrieken. En Nokia en Ericsson moeten met de spullen die ze maken, daarvoor moeten ze samenwerken met fabrieken in China.
Ook weer.
Hey. Bijna al dit soort producten worden toch uiteindelijk goed. Gewoon in China gemaakt. Ook als het van ook als het van westerse fabrikant is.
Dan ben je toch ook kwetsbaar volgens de laatste verdachtmaking.
Kijk, waar het uiteindelijk over begint, en daarmee kan ik eigenlijk je 2 vragen in 1 keer beantwoorden. Er zijn verdachtmakingen van of Huawei wel of niet... Of de Chinese overheid Huawei producten wel of niet kan gebruiken om te spioneren.
Ja.
En
zijn onbewezen, hè?
Die zijn onbewezen. Laten we zeggen, ik zou ook echt gewoon op geen enkele wijze dat kunnen bewijzen of kunnen willen. Maar het is natuurlijk wel, als dat soort producten echt in de basis van de mobiele netwerken zitten en al onze gesprekken en al ons internetverkeer gaat daar overheen. Ja, als je daar kunt afluisteren, dan kun je bijna alles.
Ja, je wilt eigenlijk zeker weten als klant... dat dit soort dingen niet aan de hand zijn.
Ja, en je andere vraag was van is er wellicht...
Even op doorgaan daar. Want Herbert, dat weet je toch eigenlijk... want je vertrouwt China niet, dus het is gevaarlijk. Weet je, we hebben ook dat akkefietje gehad dat er in een chip... wat of 6 maanden geleden of zo, weet je, zeiden ze ook... dat bleek weer niet waar te zijn.
Ja.
Weet je, in een moederbord of zo. Maar ja, je weet het nooit. Dus ik vind dat heel lastig om ze nu te veroordelen op iets wat je niet weet.
Dat is ook lastig.
Maar dat geldt voor alle...
vind ik ook.
Ja.
Maar wat het bij Huawei precair maakt, is dat eigenlijk niemand precies weet van wie dat bedrijf is en hoe het precies gerund wordt. Veel andere Chinese grote technologiebedrijven die zijn beursgenoteerd dan in China. Huawei zegt zelf dat ze privately owned of zelfs employee owned zijn. Dus het officiële verhaal zoals het op de site van Huawei staat is... iedereen die hier werkt is mede-eigenaar van dit bedrijf. Ik ben geen expert op dat vlak, maar wat ik erover lees is dat daar nou wel voldoende vraagtekens bij te stellen zijn en dat dat eigenlijk vrij schimmig is.
Ja, maar de CEO is lid van die 2000 man in China.
Van de communistische partij.
Dus ja, dat lijkt me logisch.
En de verdenking is, en nogmaals, hier moet ik even putten uit andere bronnen, maar dat toch gewoon uiteindelijk de Chinese staat voor een heel groot gedeelte eigenaar is van Huawei. En dat daar dus wel hele innige banden zijn. Nogmaals, daar bewijs je niet mee of er wel of niet wordt afgeluisterd. En vanuit technisch oogpunt kun je dat echt niet eens bewijzen of weerleggen. Maar dat is wel de achterliggende redenen waarom overheden toch wel zo'n bedenking hebben.
Denk jij dat Ericsson en Nokia dat een beetje stimuleren, die verdachtmakingen?
Ja,
dat zeggen mensen tegen mij wel eens. Van, daar zit Ericsson achter.
Groen houdt erg van bewezen feiten. Toevallig uit andere...
Daar
kan je ook helemaal niks mee.
Ik moet zeggen, dit wordt heel snel een aluminium hoedje. Kijk, laat één ding gezegd zijn. Als ik op dit moment Nokia of Ericsson was... ik zou het allemaal schitterend vinden. Ik zou lekker achterover gaan zitten in mijn stoel.
Spinnen.
En weet je, al het nieuws wat voorbij komt, is natuurlijk alleen maar beter.
Maar wat ik zei...
maar of ze daar een rol in hebben...
Nou, dat weet je maar geen.
Maar wat ik net zelf zei, het feit dat zij hun apparatuur in China laten maken, maakt dat ze niet ook kwetsbaar? Of geloof jij daar niet in?
Ja, nou moet ik er ook meteen bij zeggen, ik weet niet precies waar Ericsson en Nokia hun apparatuur laat maken. Dus wellicht dat er dadelijk...
verdachtmakingen zijn er ook wel geweest.
Dus wellicht dat we dadelijk meteen e-mailtjes krijgen van mensen die zeggen, nee, het wordt helemaal niet in China gemaakt, het wordt ergens anders gemaakt.
Okay.
Uiteindelijk, weet je, technologie is zo ingewikkeld. Het wordt in zo'n switch, in zo'n basisapparaat voor zo'n 5G-netwerk. Er zitten zoveel verschillende chips in, dat van zoveel verschillende leveranciers komen. Die bestaan weer uit zoveel verschillende bouwblokken. En daar bestaat wel zoveel verschillende softwarelagen op, die weer uit zoveel verschillende bronnen komen. Ja. Waar wordt een product echt gemaakt? Dat is een vraag die je niet eens kunt beantwoorden.
Dan kan ik van het netwerk niet vertellen, maar ik zat juist ter voorbereiding van dit gesprek een artikel te lezen. Gewoon een iPhone bijvoorbeeld wordt bijna niet in China gemaakt. Het wordt gefabriceerd, maar de chips komen er niet vandaan. De schermen komen er niet vandaan. Weet je, dus alle onderdelen van een iPhone komen niet in China, maar $10 van de kosten van een iPhone worden maar gemaakt in China.
Waarom maken ze dan nog in China?
Ja, waarschijnlijk is de fabricage met dat Foxconn...
De assemblage is daar het goedkoopste.
Ja, maar dat is wel opvallend. Dus, en daarom heeft natuurlijk ARM... heeft Huawei heel veel ingeslagen, heel veel chips ingeslagen. Heb je natuurlijk ook gehoord afgelopen dagen. Om een voorraad te hebben, want Huawei heeft die chips helemaal niet. Dus China is in de afzonderlijke producten lopen ze helemaal niet voor.
Ja, dat is...
Genuanceerd, gaaf. Ja, vertel.
ARM is eventjes het ligt iets anders. Ja.
Okay.
Chipfabrikant.
Nou, het is geen chipfabrikant. Dus wat af en toe is het goed om die even niet te parkeren. Ja. ARM is, om als we even helemaal bij het begin beginnen.
Ja.
Smartphones, computers hebben allemaal een processor. En die processor die spreekt een speciale taal. In de computerwereld, in de laptopwereld, hebben we processors van Intel en AMD. En die spreken de zogenaamde x86-taal. En alle processors, zoals die gebruikt worden in smartphones en andere mobiele apparaten, die spreken allemaal de taal ARM. En die is bedacht ook door het bedrijf ARM, om het overzichtelijk te maken.
Ja.
Alleen ARM is een wat andere club dan Intel. Want Intel ontwerpt die taal, die architectuur, ontwerpt zelf chips die daarmee werken, produceert die zelfs in eigen fabrieken en levert jouw kant-en-klaar een chip. Wat ARM doet, die doen twee dingen. Ze maken sowieso geen chips. Ze hebben geen fabrieken. Ze ontwerpen niet eens chips. Ze doen twee dingen. Ze ontwerpen die taal. En ze ontwerpen zelf een implementatie van die taal waar je een licentie op kunt nemen. Dus jij kunt twee dingen doen. Wat Apple doet, is die zeggen gewoon, doe mij een licentie op de taal en wij ontwerpen zelf een chip. Dus ja. Wij zo spreken, kopen ze het woordenboek.
Mm-hmm. Ja.
En ze gaan zelf een chip ontwerpen die de ARM-taal spreekt. En wat je als
ze sinds kort toch pas? Want
ja,
daarvoor...
inmiddels wel jaar, jaren. Nou, wel iets langer. Maar vroeger kochten ze het inderdaad in. En tegenwoordig op een gegeven moment dacht Apple, wij kunnen dit zelf gewoon beter en sneller dan de rest. En daarnaast maakt ARM ook zelf implementaties. Dat zijn de zogenaamde, voor de kenners wie het ooit wel eens voorbij hebben gekomen, de zogenaamde Cortex-kernen. Maar dan koop je eigenlijk een soort bouwblokje. En als chipfabrikant kun je dat dan weer verwerken binnen je eigen chip.
Ja.
En dat is wat Huawei zelf ook doet. Die hebben een eigen chiponderdeel, High Silicon heet dat. En de moderne Huawei-telefoons maken gebruik van die high silicon SoC's, hoe we dat mooi noemen, system on a chip. Dus alle functionaliteit die je nodig hebt, zit in één chip gecombineerd. Mm-hmm. Maar die chip bestaat weer uit verschillende bouwblokken. En dus de belangrijkste bouwblokken, dat processor, ontwerp, kopen ze kant-en-klaar in bij ARM. En een grafisch bouwblok, dat kopen ze ook in bij ARM. En een geheugencontroller, dat kopen ze dan wellicht weer ergens anders in. En sommige andere dingen zullen ze misschien zelf ontwerpen. Maar die chip, die wordt gewoon bij elkaar gelegoed uit technologie die ze overal vandaan krijgen. Die laten ze dan ook weer ergens anders produceren. Huawei heeft geen eigen chipfabriek. Daarvoor gebruiken ze TSMC in Taiwan. En uiteindelijk heb je dan een chip.
Dat is pikant trouwens.
Die ze in hun smartphones kunnen gebruiken. En dat is inderdaad het allerlaatste nieuws. Kijk, ARM is van oorsprong een Brits bedrijf. Uit Cambridge komen ze.
Ze zijn gekocht pas door, dat heb ik even nu vergeten uit mijn hoofd.
Softbank.
Oh ja,
dat
Softbank.
Dat is een Japans.
Enorm grote Japanse investeerder.
Ja.
En ik denk dat, als je kijkt naar ARM, heeft ook kantoren wereldwijd. Die zitten overal, maar misschien hebben ze nog wel de meeste mensen in Amerika zitten. In Austin zijn ze heel erg groot. En uiteindelijk, omdat ARM ook gewoon een wereldwijde club is, en dat is nu ook het laatste nieuws wat we dan vandaag hebben gezien, vallen die hier ook onder. Dus ARM heeft nu eigenlijk ook te kennen gegeven, ja, wij kunnen nu ook eigenlijk geen technologie meer aan Huawei leveren. Wat dus de facto betekent dat Huawei kan wel zeggen, ja, wij kunnen zelf chips maken, dus we zijn niet zo afhankelijk van de chips van derden. Ja. Maar uiteindelijk, als ze de bouwblokken om zelf chips te ontwerpen niet meer kunnen krijgen, ja, dan
is het voorbij.
Ja, hoe wil je het gaan doen dan?
Ja. Nou heb ik nog wel een vraag. Als je je afvraagt of bepaalde Chinese apparatuur, of wat voor apparatuur dan ook, netwerkcommunicatie doet waar jij niet van gediend bent, dan kun je gewoon zo'n apparaat kopen en aan de buitenkant gaan luisteren. En trouwens heb ik ook onlangs gehoord dat KPN een hele expeditie heeft gestuurd naar China, naar Shanghai, meen ik.
Ja.
Waar ze toestemming kregen om van alles en nog wat te onderzoeken aan die Huawei-apparatuur. En ze hebben niks gevonden.
Ja.
Dus los daarvan is mijn vraag, kun je niet gewoon een Huawei-apparaat kopen? We hebben ze trouwens staan in Nederland, bij Telfort, bij KPN, waar niet. En net zo lang luisteren tot je zeker weet dat er inderdaad geen rare communicatie gaat naar rare IP-adressen in China.
Je weet het niet. En een heel mooi voorbeeld om eigenlijk te bewijzen dat je het niet weet is, het is alweer een hele tijd geleden, maar er was op een gegeven moment een lek gevonden in de OpenSSL software. Dat heeft even verder niks met Huawei te maken, maar als mooi voorbeeld.
Ja.
OpenSSL, ja, daar hebben mensen misschien er nooit van gehoord, maar dat is een softwarelaag die zit zo'n beetje overal in zo'n beetje alle soort beveiliging als in je browser bijvoorbeeld. Als je naar een website gaat, ja, en je ziet zo'n slotje.
Ja.
In die browser zit de OpenSSL software verwerkt. En dat zit in zo'n beetje alles in je bankapplicatie. En alles waar encryptie zit dat zo'n beetje in verwerkt. Dus ik vind de meest gebruikte softwarebouwblokken ter wereld. Daar zat een achterdeur in. En het is open source. Iedereen kan de OpenSSL broncode nu downloaden en helemaal doorgaan. Het is 100.000 regels code, bij mijn beste weten. Daar zat een achterdeur in. Die zat er al jaren in. Het is volgens mij nooit helemaal duidelijk geworden hoe die erin is gekomen. Maar hij zat erin. Het is nooit iemand opgevallen. Terwijl iedereen gebruikt dit. Dus om maar aan te geven dat Als zo'n achterdeurtje heel duidelijk was, dan wisten we het wel. Maar dit soort dingen,
dat is niet duidelijk. Maar goed, daar komen we natuurlijk niet mee weg. Want stel je voor, je moet nu beslissen. Je bent nu Mark Rutte en je moet beslissen. Want die beslissing is nu, hè, gaan we wel met... Dus die veiling moet in Nederland nog komen. In Duitsland was er ook...
Ja, die vraag ligt toch niet op regeringsniveau. Of wij met Huawei gaan samenwerken. Nou, of wij die apparatuur in ons land toelaten.
Nou, er zijn toch wel vragen nu gesteld, volgens mij, in de Tweede Kamer over.
Als we het weer echt even kijken naar die netwerkapparatuur voor 5G-netwerken. Dat is absoluut iets wat nu op regeringsniveau ligt.
Okay. Ja, de Amerikaanse
overheid heeft gezegd nee. En de Amerikaanse overheid zegt zelfs tegen wat ze dan noemen de bondgenoten. Van jongens, als het aan ons ligt, doen jullie het ook niet. Nee. En de vraag is maar hoeveel druk ze daarbij zetten. Dus ik denk dat uiteindelijk... Dat inderdaad een kwestie van de regering wordt. En de Nederlandse regering heeft natuurlijk...
Maar zou jij nee zeggen? Gewoon even ja of nee, want het is even makkelijk. Want dan hebben we ook een standpunt, anders we weten het niet.
Ja, ik vind dat echt heel erg lastig. Omdat ik daarmee eigenlijk gewoon direct moet zeggen... is hoe wij nu aan het bespioneren of niet...
Ik begrijp dat je dat niet kunt.
Ik kan dat gewoon nergens op bereiken.
Wat zijn de afwegingen die je allemaal mee moet nemen?
Nou, ik denk dat een afweging die je sowieso kunt nemen... Kijk, want de vraag die je er ook meteen bij kunt stellen... Stel, ik koop een Nokia of een Ericsson producten voor mijn netwerk.
Dat is duurder, maar de kans dat daar achterdeurtjes zitten is klein.
Nou... Misschien zitten die wel vol met Amerikaanse technologie.
Ja.
En misschien zitten er ook wel achterdeurtjes van de Amerikanen in. Ja. Kijk, ik moet wel zeggen, als je er een afweging in neemt, dan kunnen jullie daar tegenaan kijken. Maar Amerika is op dit moment met de huidige president natuurlijk niet het meest frisse land wat je kunt bedenken. Nee. Maar China is volgens mij nog wel een stukje minder fris. Als je dan toch afvraagt door wie word je het liefst afgeluisterd, zou ik het wel weten. Maar
ja...
Dat is wel ongeveer de vraag die voor ligt.
Ja, wat is minst slecht? Dat is vaak de beslissing.
Nou ja, weet je, wij kunnen hier misschien het antwoord niet geven... maar kunnen in elk geval de juiste vraag formuleren. Dat hebben we nu gedaan, geloof ik.
Ja. Ja. Maar ik wil nog iets beter snappen. Of Huawei, of ze... Weet je, wat ze echt zelf kunnen maken...
Ja.
En wat ze toch inkopen. Dus, en wat ze zelf hebben.
Ja. Laten we beginnen bij. Laten we eens heel even teruggaan op die hardware. Dadelijk moeten we het ook over de software hebben. Dat is eigenlijk misschien nog wel veel belangrijker. Mm-hmm, maar die hardware waar we goed mee begonnen. Bij de smartphones maken ze dus zelf chips met dat high silicon. Maar dat hebben we het over gehad. De bouwblokken zijn grotendeels Amerikaans, grotendeels afkomstig van ARM.
Ja.
Dat kun je niet 1, 2, 3 vervangen. Want alle mobiele software die er in de wereld is op dit moment... spreekt die ARM-taal. Ik zeg niet dat het onmogelijk is om een andere processorarchitectuur te gebruiken. Maar dat is niet een kwestie van we gaan even wat anders doen... en dan over een half jaar kunnen we verder. Voor de rest, in een smartphone zitten natuurlijk dingen als antennes en schermen... en dat soort dingen. Dat lijkt me allemaal niet zo ingewikkeld. Dat koop je wel ergens anders in. Als je kijkt, Huawei maakt natuurlijk voor consumenten niet alleen... smartphones, maar ze maken ook laptops. In Nederland zijn ze daar nog niet heel erg groot in. Maar ze hebben ze hebben hele mooie machines. De Huawei MateBook is echt een mooi apparaat. Maar daar zitten we gewoon weer kant-en-klare Intel-processors bijvoorbeeld in.
Ja.
En dat is een mooi voorbeeld van als Intel gewoon zegt wij leveren niet meer, dan heeft Huawei wel gezegd van we hebben flink ingeslagen en we hebben nog een magazijntje vol.
Mm-hmm.
Ja, geen idee of ze er nou 50.000, 100.000 of 200.000 hebben. Maar op een gegeven moment zijn die allemaal vastgesoldeerd in een laptop. En ze zijn ze op. En dan is het toch verdomd lastig laptops verkopen. En ook daar is geen alternatief. Want het besturingssysteem van laptops, Windows, Chrome OS... Het moet processors hebben die in dat geval x86 taal spreken.
Ja.
Ja, die kun je op twee plekken kopen, bij Intel en bij AMD. Als die allebei niet leveren, is het klaar.
En AMD is ook Amerikaans, gaat ook niet leveren.
Die zal ook niet gaan leveren. Nee.
Wauw.
Ja, dus mijn conclusie is dat die handelsoorlog voor Huawei is echt dodelijk.
En dan hebben we het nog niet over de software gehad, Ben. Want de software nog wel veel belangrijker.
Ja, vertel.
Uiteindelijk, en dan...
Oh, je moet over de Play Store hebben.
Exact, ja. Kijk, en misschien de Chinese markt, daar kunnen we dadelijk wat andere bespiegelingen op hebben. Maar laten we heel eventjes onze markt, de westerse markt, bekijken.
Ja, 25% markt, ik zat op te zoeken, 25% marktaandeel heeft Huawei in Android-toestellen in Nederland. In China 28% marktaandeel.
25%
al? Wow. 24%.
Wauw.
Ja.
Maar nog veel interessanter is als je kijkt het marktaandeel van besturingssystemen. Bij smartphones in Nederland. Er zijn twee in Nederland wil ik zeggen, in de westerse wereld. Er zijn twee smaken. iOS van Apple en Android, wat ik alle anderen gebruiken. En Android van Google.
Ja, maar is het overal? Ja, in China ook.
Nou, China misschien anders. Ja.
Laten we China nog heel even pauzeren. Okay, okay, is iets ingewikkelder. Maar in de westerse wereld, alle andere dingen zijn gefaald.
Ja.
Samsung heeft het geprobeerd met Tizen, niet gelukt.
Microsoft.
BlackBerry is van de markt. Oh, ja, Windows 10 Mobile moet ik niet eens meer over hebben.
Ja.
Het is gewoon een markt met twee spelers, iOS en Android.
Ja.
En je ziet dus ook vooral vanwege die apps. Weet je, iedere app die er is, overal zie je die twee icoontjes. Hè, download of in de Apple App Store of in de Google Play Store.
Ja.
En de rest bestaat niet. Dus als je geen Google, Android of iOS hebt, heb ik niks.
Nou, en als je Apple niet bent, dan heb je geen iOS. Dus we hebben het over
Android. Klaar. Dan kun je nog zeggen, van Android, bestaat ook een zogenaamde open source versie.
Mm-hmm.
En de Android Open Source Project. Dan zou je nog kunnen zeggen, dan pakt Huawei dat gewoon. Dat kun je gewoon downloaden en dan kun je dat op de telefoon zetten. Alleen Android is maar één gedeelte. Wat je daarnaast nodig hebt, zijn ook alle Google diensten. En dan praten we over zaken als de Play Store. Dus zeg maar de applicatiewinkel, de plek waar je alle apps kunt downloaden. Als je die niet op je telefoon kunt zetten, dan is het eigenlijk al onbruikbaar.
Maps, Gmail,
ga maar door.
YouTube.
En minstens net zo belangrijk, wat eigenlijk een onzichtbaar is. Heel veel apps maken onderliggend ook gebruik van softwarelagen, van softwarediensten van Google. Dus als jij een app hebt die iets met locatie doet, zit daar onderliggend vaak Google Maps in verwerkt. Als jij een applicatie hebt die iets van rechtenbeheer moet doen, bijvoorbeeld Netflix, die er wel voor moet zorgen of jouw toestel wel echt gerechtigd is om een bepaalde video wel of niet te mogen bekijken, of je wel echt een abonnement hebt, daar zit vaak ook weer een onderliggende Google laag voor. Dat zijn allemaal de zogenaamde Google Play Services.
In die open source versie.
Ja, dat ontbreekt allemaal.
Dus ja, maar nu wil ik toch onderbreken. Want dat ontbreekt bij de open source versie. Maar als je nu kijkt naar China, weet je, dan hebben ze dat niet.
Nee.
En als je kijkt naar wat ze op die open source hebben gebouwd, dat werkt toch vrij goed in China?
Exact. Dus ik denk als je daarom is de westerse en de Chinese markt echt anders. In bij ons, als je gewoon kijkt, de top 25 applicaties op smartphones. Ik precies aantal weet ik niet, maar meer dan de helft zal echt niet werken als je die Google onderliggende Google diensten niet hebt.
Herbert kan over mee praten met zijn.
In China zal het compleet anders zijn. Dus ik kan me prima voorstellen dat. En in China kan Huawei vermoedelijk ook veel makkelijker zelf een eigen app store bouwen. Met de lokale.
Ja, hebben ze gebouwd natuurlijk. Want ze mogen niet de Play Store.
En sterker nog, het is ook al. Ze hebben nu ook echt al duidelijk aangegeven. We hebben een alternatief besturingssysteem. Wat inderdaad gebaseerd is op die. Op die open source versie van Android. Voor de Chinese markt kan ik me dat voorstellen. Want de apps daar. En als je Huawei is daar ook zo groot. Als je het allemaal bij elkaar zet. Dat zou best kunnen gaan werken.
Ja.
Ik durf je echt heel stellig te zeggen. De westerse markt. Als je die gaat doen zonder de volledige door Google gesupporte Android. Kansloos.
Ja, en daar wil, want dat heb ik heel veel gehoord in commentaar. Dus ik heb dit gelezen en kansen. En ik probeer het positieve nu, hè. Ik denk, als je dat toch in China kan. Dus boven de open source van Google bouw je je eigen stack, waarbij je een eigen store hebt. En je kan de user experience voor de Europeanen wel goed maken. En daar hebben ze ook maps. Ja, waarom kunnen we daar niet aan wennen?
Ja, Samsung is het niet gelukt. Microsoft is het niet gelukt.
Nee, met Tizen is Microsoft niet gelukt.
Ik ben daar heel sceptisch over.
Ja, maar waarom lukt het dan in China wel?
Omdat uiteindelijk daar Google nooit zo groot is. Google is hier allesomvattend, hè? Is hier,
waarschijnlijk omdat er ook gewoon heel veel specifiek Chinese apps zijn.
Exact. Zoeken op internet is hier Google. Maar in de wereld daar. Google is anders. Je hebt Baidu, je hebt Tencent, al die andere partijen.
Een Chinese YouTuber van de naam even. Een Chinese YouTube of misschien wel twee.
Ja. Het is geen Amazon, maar Alibaba. Nou, kun je ze ook even door.
Ja,
die markt is gewoon anders.
Je bedoelt de westerse consument is YouTube en Google Maps en Gmail.
En Netflix en Spotify en ga maar door. Wat allemaal onderliggend ook alweer ergens aan die Google diensten.
Er is een Chinese Uber bijvoorbeeld. Ja. Hè? Zo kun je doen.
Ja, Didi.
Ja.
Ja.
Dus, de softwarekant voor China, daar geloof ik nog wel in. Voor de westerse markt niet. Ook al de hardwarekant.
Het is treurig, hè? Dat je dus in Europa moet je dus de closed version van Google. Je bent dus zo gelokt in Google en ook in Apple. Maar dat die twee het bepalen. En dat is gewoon geen, jij zegt kansloos zelfs. Ja, dat ik is... probeer mogelijkheden te zoeken, maar nee, zijn
ben,
er dus
ik,
niet.
Ik ben het helemaal niet eens dat dat treurig is. Even los van de hele Huawei-discussie. Maar dat wij inderdaad qua smartphones in principe de keuze hebben uit twee. Dat is, ja, dat is diep triest. Ja. Maar de markt is zo... Je ziet het op internet op meer dingen. Dat is misschien wel een van de... internet heeft ons allemaal hele grote voordelen gebracht. Maar een van de nadelen van internet... is je wel een beetje ziet... is het, in heel veel bedrijfstakken wordt het allemaal een beetje... the winner takes it all.
Ja, en ja, dat zie je hier ook. Hou je een goede nummer 2 over. Ja, hè? Dat
maar is het nummer 3 is al lastig.
Ja, ja. Ja, je moet geen nummer 3 willen zijn. Want dat is ellende.
Ja. Maar uiteindelijk is misschien wel de beste vraag. Want weet je, we zijn nu allemaal...
Fijn dat je ook de vragen nu stelt. Ja. Dat is fijn, hè? Ja,
goede gast.
Ja, goede gast. Antwoorden de vragen.
De journalist en mij wat pakken. Maar we hebben het nu wel, natuurlijk nog steeds... De presumptie dat dit stand houdt. Dat
wat stand houdt?
De handelsoorlog.
De handelsoorlog. En gewoon het feit dat Amerika heel duidelijk zegt... er mag niet met Huawei samengewerkt worden. Maar de vraag is of dat stand houdt.
Kunnen ze dat volhouden? Dat is jouw vraag.
En weet je, dan kom je natuurlijk al snel een beetje in de hoek van economie en van geopolitiek.
Ja. Nou, want mij... de vraag is natuurlijk, het is slecht voor Huawei, maar hoe slecht is het eigenlijk voor de Amerikaanse economie?
En hoe belangrijk is Huawei voor de Chinese overheden, voor China's land? Ik bedoel, we hadden in het begin al gezegd, Huawei is, ik denk, de grootste technologische speler in China.
Ja.
Het is overduidelijk.
Maar ook exportproducten bedoel je? Dus
maar ook gewoon in ontwikkeling. China heeft zich ook echt voorgenomen om met hun economie om ook technisch veel meer voorop te gaan lopen. Ja. Niet meer dingen kopiëren, maar ze willen gewoon in 5G en in artificiële intelligentie en al dat soort dingen wil China gewoon voorop gaan lopen. Ja. Huawei is gewoon een van hun belangrijkste bedrijven. En wat het erover. En grote kans dat het ook nog gewoon op zijn minst gedeeltelijk in staatshanden is.
Ik kan me
voorstellen dat de Chinese overheid echt iets heeft van ja, dit gaat ons gewoon niet gebeuren. Ik bedoel, je mag overal aankomen, maar je mag het niet aan Huawei komen.
En wat voor machtsmiddelen hebben ze dan?
Ja, geen idee. Ik zou bijna zeggen, laten we even de mensen van andere BNR-programma's, van Beurswatch en van Boekestein en de Wijk en noem maar op er allemaal bij halen. Want nu wordt het geopolitiek, maar ze zullen... natuurlijk wel dwangmiddelen hebben. Ik ben er heilig van overtuigd dat er op dit moment hele interessante telefoongesprekken gaan tussen de Amerikaanse overheid en de Chinese overheid.
Waarschijnlijk gewoon tegenmaatregelen. Exact. Welke Amerikaanse bedrijven zullen wij nu eens
bouwen? En als jullie dit doen, gaan wij dat doen. Ja. En weet je,
nou, om het op ons vakgebied te houden. Ja, om het op ons vakgebied te houden, dat is natuurlijk de iPhone. iPhone-marktaandeel, net even opgezocht, is 12% in China.
Ja.
Dus hoeveel last krijgt de iPhone? Toch? Want China kan zeggen, niks meer.
Stap. Of Intel chips.
Ja, nou, maar volgens mij maakt dat...
Ze kunnen permitteren tenminste.
Volgens mij op dit gebied is Huawei de onderliggende partij. En kan op dit gebied kan Amerika het vrij hard spelen. Want heeft China...
Maar wellicht dat ze het zelfs wel breder gaan zien. Dat ze het gewoon met andere... Kijk, het feit dat het nu alweer met een x-aantal... dagen is opgeschort. Dat nu
30 dagen.
Dat nieuws kwam van, de komende dagen is het loopt het nog allemaal niet. En voor bestaande producten is het nog allemaal even oké. En het is alleen voor nieuwe producten. Het is alweer een klein beetje afgezwakt. Allemaal assumptions. Maar dat zal ook niet uit het niks komen, zo'n besluit. Dat is legheid allemaal dus achter de schermen genoeg dingen gebeuren.
Ja. Nou, het is wel natuurlijk dat de technologie nu de dupe is tussen aanhalingstekens van, weet je wel, gewoon een machtsspelletje tussen twee wereldmachten. Dat is wel heel erg kwalijk. Dus dat mag eigenlijk niet.
Nee.
Je zou technologieontwikkeling zou er buiten moeten houden.
Daar ben ik helemaal mee eens. Want uiteindelijk, laten we toch ook eens eventjes iets positiefs zeggen voor Huawei. Die waren echt goed bezig. Als je nu gewoon kijkt, hun nieuwste smartphone, de P30 Pro.
Het is goed, hè?
Is echt een heel mooi ding.
Ik heb zitten testen, dat is
en,
niet normaal.
En daar zit een camera in die in donkere lichtomstandigheden echt foto's maakt. Daar komen de andere fabrikanten niet bij in de buurt. Nee. Dus los van het feit dat natuurlijk hoe meer grote partijen in die smartphone-markt bezig zijn, hoe meer innovatie er komt en hoe beter dat uiteindelijk voor de consument is. Want er zat ook meer concurrentie en noem maar op. is Huawei daadwerkelijk een partij die gewoon in echt mooi en innovatief bezig is. Dus hardware, het is waarvan het ook jammer zou zijn als ze zouden
veranderen. Als hardware-liefhebber vind jij dat treurig, dat die mooie technologie het slachtoffer wordt van...
Ja, als hardware-liefhebber natuurlijk hoe meer fabrikanten, hoe beter. Ja. En of waar ze dan ook vandaan komen. Ja, dat, gewoon, als je gewoon puur naar de hardware kijkt, maakt mij dat niet zoveel uit of het nou vanuit China, Amerika of waar dan ook komt.
Je noemt die camera nou als glanzend voorbeeld. Zijn er dan nog meer dingen die je zou willen noemen die Huawei-producten exceptioneel goed maakt?
Nou, ze hebben eigenlijk zo'n beetje tot vorig jaar, zou ik willen zeggen, is Huawei voornamelijk op de, zeg maar, hebben ze de prijskaart gespeeld. Dat gezegd van, weet je, we hebben smartphones die zou bijna zeggen net zo goed zijn als de concurrent, net zo goed als de Samsung van deze wereld, maar wel even goedkoper. Mm-hmm. Het goedkopere Chinese alternatief. En wat je nu wel ziet, is dat Huawei zegt van, nou, wij zijn gewoon technologisch, willen wij voorop lopen.
Ja.
En het is ergens nog maar knap ook, want het grappige van die smartphone-markt vind ik altijd dat je hoort alle fabrikanten altijd zeggen, wat ons uniek maakt is dat wij ons volledig focussen op die camera. Dat doen wij het beste, maar dat zegt iedereen. Dus om dan toch nog in die markt waar iedereen onwijs veel investeert om die smartphone-camera's maar zo goed mogelijk te krijgen, uiteindelijk een stap te maken waarbij, ja, daar is echt zo'n beetje iedere tech-publicatie in de wereld het over eens. En ook mijn collega bij Hardware Info, die de P30 Pro heeft getest. Ja, die was ook echt onwijs in een indruk van die camera. Los van het feit dat die toestellen op alle andere vlakken qua prestaties en schermen, noem het allemaal op, het ook gewoon goed doen. Dus ze zijn lekker aan de weg in timmeren.
Ja, het is wel interessant, vind ik dan. Dus inderdaad, eerst op prijs en hebben ze een product net zo goed als het, zeg maar, het belangrijkste product. Dat is de klassieke, zeg maar, innovation disruption. Dat je een auto maakte, Honda vroeger, die net zo goed is als een Amerikaanse auto. En die is goedkoper. Ja. Dan denken mensen, waarom zou ik zo'n Amerikaanse auto kopen? Ik kan die Honda kopen. Letterlijk hetzelfde.
Samsung heeft het precies zo gedaan.
Dus dat is helemaal klassiek. En uiteindelijk dan gaat die prijs omhoog. En dan wordt het weer een, ja, meer een gevecht op law, op recht, weet je, de handelsoorlog. Ja. Dus op wetten en niet meer op het product mooi of prijs te krijgen. En dat vind ik altijd, ja, daar heb ik altijd iets meer moeite mee. Want ik hoop dat het op technologie en innovatie, dat daar sprongen worden gemaakt. En dat zie ik dus niet. Ook niet, weet je, ze zijn on par. Maar zie jij bij Huawei dingen dat je denkt van, nou, dat heeft verder niemand?
Nee, maar ik denk dat we wel ook gewoon eerlijk moeten, als we gewoon de smartphone-markt even van een afstandje bekijken.
Is het klaar?
Klaar is een groot woord, maar de grote stappen zijn gemaakt.
Ja.
Kijk, 7, 8 jaar geleden.
Al lang.
Iedere smartphone die jij kocht, was eigenlijk, op het moment dat je hem kocht, was je er al niet blij mee omdat hij te langzaam was. Of net niet genoeg mooie foto's maakte. Of mm-hmm. bepaalde dingen niet kon. En op een gegeven moment, de smartphones zoals we die nu hebben, zelfs de betaalbare exemplaren, die zijn snel genoeg, die kunnen alles wat je wil. Ik moet het eigenlijk helemaal niet zeggen, maar het is wel een feit. Dus er is veel minder behoefte aan innovatie. We hebben dat natuurlijk bij...
Nou, daar is er wel, alleen we kunnen het niet meer verzinnen. Want ik moet ineens denken, en die vernieuwing moet dus in software komen. Want die camera, weet je, of die nou 30 beetje megapixel is of 500, joh, ik zie het al lang niet meer. Nee. Weet je, en natuurlijk 8K is mooier dan 4K, maar ja, 16K, ik vind het allemaal prima. Ja. Ik, op een gegeven moment houdt het menselijke brein op. Maar het moet dus wel in software. Want als je gewoon naar software dingen kijkt, gewoon, is het vaak slecht. Vanmorgen kreeg ik even een voorbeeld. Ik kreeg vanmorgen een nieuwe software update van mijn auto. En die is zo verschrikkelijk goed. Dus ik denk, ik heb een oude auto. Weet je, ik krijg een software update en ik zat weer te vliegen. Ik denk, helemaal blij. Ik allemaal foto's maken naar mensen sturen. Want er zitten hele mooie nieuwe features op.
Ik heb een nieuwe auto.
Ja. Maar dat dus met die telefoon. Weet je, als ik dan van de 12.3 naar de 12.4 ga, denk ik, ja, joh, het zal wel. Dus ik zie ook te weinig. Weet je, daar zitten ook dat je echt blij wordt.
Ja. Je ziet wel dingen gebeuren. Ik denk dat we echt aan de...
Ik denk aan voice, dus dat is ook slecht. Blijf ook achter.
Ja, ik denk dat we aan de vooravond nog staan van allemaal hele mooie dingen qua artificiële intelligentie op telefoons. Ik denk, als we bijvoorbeeld kijken, we hebben het over fotografie gehad. als je gewoon bekijkt hoeveel het feit dat telefoons tegenwoordig zoveel mooiere foto's maken, dat is maar voor een deel omdat de sensors beter zijn of dat de lens beter is. Dat is voornamelijk omdat er allemaal hele slimme dingen gebeuren. Ja. Gewoon technologie, dat als je foto's van mensen of van kinderen maakt, dat is gewoon pas op het moment dat er echt gelachen wordt, dat de foto wordt gemaakt. Of gewoon simpele dingen als je portretfoto en de achtergrond wordt wazig gemaakt. Dat je vroeger enorme grote spiegelreflexlenzen voor.
Dat klopt, ja.
Tegenwoordig doet software dat allemaal veel beter. Ja. En dat gaat allemaal nog veel beter en veel mooier worden. Als je ook weer kijkt naar waar de chipfabrikanten mee bezig zijn. Daar komt ARM weer om de hoek kijken. Maar ook anderen. Die zijn alleen maar aan toevoegen om chiponderdelen om allemaal van dit soort artificiële intelligentietrucs veel beter te kunnen doen. Dus qua softwarevlak gaat er natuurlijk wel gewoon nog wel genoeg gebeuren. En daar staan we nog aan het begin.
En hoe vind jij die laatste 2 jaar geweest? Qua foto's zijn mooi, je hebt helemaal gelijk. Alleen de foto als je lacht of noem maar op.
Ja, ik vind de laatste 2 jaar qua smartphone innovatie niet, op zijn minst minder dan de 2 jaar daarvoor.
Ja, een beetje de wet van minder de meer opbrengst voel ik dat we inzitten.
Ik wil nog even de camera op Huawei zetten.
Ja.
Want ik heb ze dus leren kennen een aantal jaren geleden al als maker van, het zal toen wel 4G apparatuur zijn geweest of iets dergelijks. Mm-hmm. Toen zijn ze op de markt gekomen met die mobieltjes. Ik las in de Volkskrant onlangs, dat was ook een artikel naar aanleiding van de hele affaire die wij nu hier ook bespreken, dat de strategie van Huawei was om die smartphones ongeveer tegen kostprijs in de markt te zetten. Om daarmee als het ware naamsbekendheid te verkrijgen die ze dan weer konden gebruiken op de markt voor andere producten. Is dat iets wat jij herkent?
Ik herken in ieder geval dat zeker tot nu toe Huawei smartphones, als je ze gewoon vergeleek met smartphones van Koreaanse of Westerse merken en met vergelijkbare hardware, dat ze scherp aan de prijs waren.
Ja, dat kun je als buitenstaander vaststellen. En de interessante vraag is dan, komt dat door technologische superioriteit, waardoor ze dus bepaalde dingen goedkoper kunnen maken? Of komt dat doordat ze de marges schrappen en op die manier goedkoper worden?
Nou, wat in ieder geval een feit is, is dat Huawei bovengemiddeld veel in eigen hand heeft. Uh-huh. Dus zeg maar, we zeiden het al, ze hebben een eigen chipontwerpteam. Ze hoeven geen kant-en-klaar, ze hoeven in ieder geval geen kant-en-klare chips in te kopen. Huawei heeft eigen fabrieken om dingen uiteindelijk af te assembleren. Er zullen meer dingen zijn.
En dat kan het goedkoper maken.
En dat kan het goedkoper maken. Dat heeft Samsung natuurlijk ook. Die heeft ook zijn eigen chiponderdeel. Ja. Ik bedoel, Samsung.
Xiaomi heeft dat ook?
Xiaomi heeft dat niet. Die hebben wel weer eigen fabrieken. Maar kijk, wat ze allemaal precies wel en niet zelf kunnen, dat is ook allemaal een beetje onduidelijk. Kijk, Samsung in Korea is zo groot, het zou me niks verbazen als ze een eigen fabriek hebben waar ze de kartonnen doosjes van de telefoons maken. Dat weet je gewoon
maar
niet.
Maar de lonen in Korea zijn weer wat hoger. Ja. Ik probeer dus de oorzaak van het prijsverschil
Ik kan me voorstellen dat Huawei aan de kostenkant een voordeel heeft. Ja. Maar ik kan me ook oprecht voorstellen. Kijk, bedrijven, ze zijn natuurlijk niet open over hun strategie. Nee. Nogal wie dat zou ik willen zeggen. Maar ik kan me inderdaad prima voorstellen dat ze daar zien van, ja, een paar jaar terug, die smartphone-markt was natuurlijk Apple, maar dat is natuurlijk vreemde in de bijt, want het eigen systeem is. En Android-markt grotendeels Samsung en wat kleinere partijen. Dus heb ik gezegd van, ja, wij willen het gevecht wel aan. En dan is natuurlijk het prijswapen een van de makkelijkste. En het zou zomaar kunnen dat ze een tijdje dingen op of misschien zelfs al onder kostprijs hebben verkocht.
Ja, kijk bijvoorbeeld, de kostprijs van een iPhone 7 is, schokken ze, $237. Nou ja, dan heb je dus heel veel marge hebben ze op een toestel. Ja, en laat het dan 200 zijn. En dat is natuurlijk ook de keuze naar mijn idee, waar je positioneert in de markt. Weet je wat je denkt, van daar zit de juiste doelgroep. Neem je iets minder marge en zou iets goedkoper zijn.
Ja.
Dus dat zal het prijsverschil zijn, denk ik. Maar op zich, ja, is toch prima.
Ik bedoel, ieder bedrijf mag zijn eigen strategie hebben.
Ja.
En sterker nog, we hadden ze juist ook al vastgesteld. Dat Samsung is. Maar, Samsung heeft kijk diezelfde strategie gedaan.
Maar zo, hoe wij nu. Dat is speculeren, weet ik. Maar het is wel die scenario's. Interessant om die scenario's te overdenken.
Ja.
Denk je dat ze nu dood zijn? Dat het zoveel pijn kost? Of dat ze heel erg alleen maar nog China kunnen doen? Wat zie jij voor je?
Als deze beperkingen stand houden, en dat is een hele grote als. Dat is als met drie hoofdletters. Dan denk ik dat Huawei in ieder geval de consumentenproducten, de smartphones, dat op de westerse markt klaar is. Daar is een beetje alle commentaar ook die je erover leest. Ik ben niet de enige die dat denkt. Ja. Dan is het echt klaar. Dan zou ik echt niet weten, zeker op korte termijn, hoe ze op de westerse markt nog wat kunnen doen.
En dat geldt dan voor mobieltjes, dat geldt ook voor laptops bijvoorbeeld.
Ja, en voor laptops misschien nog wel moeilijker. Want daar is het echt alles wat je nu nog niet hebt ingekocht, kun je niet meer krijgen. Ja. Voor de Chinese markt vind ik het dan ook lastig. Nogmaals, softwarematig gaat het ze daar wel lukken. Maar ook daar met die chips uiteindelijk om bedrijven als ARM kom je eigenlijk gewoon niet heen. Op dit moment, op de lange termijn misschien wel, korte termijn niet. Dus ja, als het stand blijft houden, ben ik daar heel negatief over. Alleen de vraag nogmaals is, blijft het stand houden? We moeten ook niet vergeten, Huawei is niet het eerste bedrijf waar de Amerikaanse overheid volop is gesprongen.
ZTE moet
ZTE,
ik
hem inderdaad, kent u deze nog?
Nou.
Moet ik wel zeggen, is
leg even uit, want ik weet het niet uit mijn hoofd.
ZTE is ook een Chinese fabrikant, eigenlijk wel vergelijkbaar met Huawei, ja. In schaalgrootte, wat kleiner. Maar maakt ook smartphones en doet ook dingen met netwerktechnologie voor telecom
providers. En is ook aangepakt?
En is begint ook aangepakt en is daarmee eigenlijk, die zijn ik aangepakt. Ze waren nog niet heel erg aanwezig op de westerse markt, maar ze waren in opkomst. En toen werden ze aangepakt, ook eigenlijk met vergelijkbare argumenten. Volgens mij is het toen wel iets van bewezen, maar daar wil ik even vanaf.
Dat had ook met achterdeurtjes te maken.
Exact. Nou, toen zijn ze ook aangepakt, werd niet meer geleverd. Met ZTE was het echt klaar op de westerse markt. En dat is uiteindelijk allemaal wel weer ingetrokken. En je ziet dat ZTE nu alweer, ja, stapje voor stapje, hier en daar zie je wat wel. Ze staan op zo'n beurs als het Mobile World Congress.
Maar het valt niet mee om als je terrein bent kwijtgeraakt, om het weer terug te krijgen.
En hun nieuwe telefoons zijn volgens mij wel via grijze importen in Duitsland te koop of zo. Maar ZTE is geen merk meer. Als we hier naar buiten lopen en we vragen iemand, heb je wel eens van ZTE gehoord? Is het antwoord nee, daar ben ik van overtuigd. Ja. Dus die zijn wel kapot gemaakt op de westermarkt. Dat je dat wel kunt stellen.
Maar is er nu echt definitief dat we één technologische wereld hadden, één internetwereld en nu het China, het Europa, het Amerika, dat doorzet, die verdeling? Of geloof jij, ja, weet je, ik zie gewoon die verdeling nu. En ik denk van ja, we zijn toch één aarde en we moeten toch met z'n allen. Of ja, dat is natuurlijk ook weer speculeren. Maar ja.
Ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Ik zie daar ook één wereld. Want volgens mij is het technologisch
die
bijna niet mogelijk om er een grens tussen te trekken.
Daarom is het ook zo dom.
Als je gewoon kijkt, de ARM's, de Intel's, al die technologische bedrijven, die hebben ook allemaal enorme R&D-centrums in China. Die zijn in China vrijwel net zo groot als in Amerika.
Heb je wel eens die lijnen gezien, Herbert, waar al die spullen vandaan komen? Heb je met auto's, maar ook met telefoons?
Nou ja, het is net ook al een beetje verteld.
Ja.
Dat is
zo verbonden met elkaar. Hoe
complex en onderling verbonden die producten en die geografische gebieden zijn. Maar jullie zeggen het is één wereld. Dom of niet, de regering Trump denkt daar anders over. Want die denkt volgens de lijnen van MAGA.
Ja.
Make America great again.
Ja, en ik denk dat
America first.
Als je er natuurlijk wel naar kijkt, in ieder geval tot op heden is het wel zo dat voornamelijk Amerikaanse, maar laten we het houden op westerse bedrijven, wel in de technologiewereld wel de standaarden zetten.
Nou, dat wou ik net gaan vaststellen. Ja. Want als wij hier vaststellen, Amerika neemt dit soort maatregelen en Huawei is er zo ongeveer geweest als ze dit volhouden, dan betekent dat dus dat de technologische superioriteit nog steeds bij Amerika ligt.
Ja, maar het kan ook betekenen dat ze dan in China gewoon weer zelf maar andere dingen gaan bedenken zonder samenwerking.
En misschien maakt het China op termijn superieur.
Kijk, het voordeel nu wel, zo'n 5G waar we het over hebben, dat is een standaard, of eigenlijk een combinatie van standaarden, maar waardoor wel de hele industrie aan samenwerkt.
Ja.
De Nokia's, de Ericsson's hebben genoemd, de Qualcomm's, die een van de grootste partijen van chips voor smartphones, Intel werkt eraan mee, Huawei werkt eraan mee. Nou, er zijn honderden bedrijven wereldwijd die daar aan samenwerken. En dat is natuurlijk wel mooi, want dat gebeurt bij heel veel nieuwe standaarden in de techniekwereld. En juist doordat dat gebeurt, zorg ervoor dat gewoon alle apparaten die wij hier hebben, dat die ook overal ter wereld werken en dat het allemaal met elkaar kan samenwerken. Ik denk dat een enorme stap achteruit zou zijn als je op een gegeven moment een virtuele muur tussen de westerse en de Chinese wereld gaat bouwen en zeggen, ga allebei maar zelf wat bedenken.
Niet de eerste stap achteruit die de regering Trump neemt.
Nee. Maar die standaarden werken ze samen. Maar uiteindelijk is het toch, je kiest voor Ericsson, Nokia of Huawei. Dus met een 5G-netwerk.
Ja, uiteindelijk, ja. Uiteindelijk koop je een apparaat.
Maar daarom, de standaarden zijn hetzelfde.
Maar hoe ze werken, hoe dat 5G-protocol, het is een combinatie van meerdere, maar hoe dat werkt, dat is door een consortium van bedrijven.
Hoe gaat het met 5G? Want ik heb in de Verge had fantastisch. Echt wel mooie foto's van 1 gigabit downloads. Echt leuk. Maar deze wordt een ballon ertussen. Tussen die station, base station en die Samsung 10S 5G toestel. 10S is die, ja. En er was gewoon dus de snelheid boef, naar beneden. Een ballon ertussen. Het was echt hilarisch bij de Verge. Kan jij er meer over vertellen? Hoe het gaat?
Stapje voor stapje. In Amerika en op sommige andere plekken worden hier en daar de eerste netwerken opgezet. Ook de eerste commerciële netwerken nu. Er zijn bepaalde Amerikaanse steden waar je een 5G abonnement kunt nemen. In Nederland gaat het natuurlijk heel langzaam. Al is het maar omdat die frequenties moeten nog geveld worden. En volgens mij hebben we nog ergens een of ander dan hebben we het weer, afluisterstation van Defensie wat nog verplaatst moet worden. Ja. Voordat die frequenties überhaupt geveild kunnen worden. Maar uiteindelijk gaat dat 5G wel echt hele mooie dingen bieden. En niet alleen qua snelheid, maar ook, je zei het zelf al, met die latency.
Dat is voor gamen echt geweldig.
Voor gamen, maar voor heel veel andere dingen. Je had het over je mooie auto. Het feit dat 5G lagere latency heeft, ofwel de tijd die ertussen zit tussen jij verstuurt data en het komt ergens anders aan, ja. Dat die zoveel korter wordt, dat biedt allemaal de mogelijkheid dat dadelijk zelfrijdende auto's met elkaar kunnen gaan communiceren.
Ja. Maar in real-time dus data versturen, dat geloof ik niet. Ze zullen stukjes, kunnen ze in real-time communiceren, maar natuurlijk niet al mijn data, want dat is veel te veel. Toch?
Nee, maar het is wel, kijk, in zo'n visie heb je natuurlijk wel dat de ene auto zegt van ik rij nu hier en over zo snel en de andere zegt nou ik rij nu daar.
Precies.
En
ja,
als er wat gebeurt, geef je het aan elkaar door. En daar is latency cruciaal.
Echt tegelijkertijd kunnen remmen.
Ja, gaat die lage latency helpen bij mijn batterij of niet? Even hardware, dus batterij.
Bij de batterij van je auto?
Nee, de batterij van mijn telefoon. Want die latency is laag. Dus hij hoeft niet. Weet je, het is korter dat hij zeg maar die connectie moet maken. Wat in theorie minder van mijn batterij kost.
De batterij is een beetje dubbel. Van de ene kant is 5G door de hogere snelheden kan het wat meer van je batterij vergen. En zeker omdat we ook nog maar een eerste generatie 5G chips hebben. Zodat we niet meteen de zuinigste zijn. Van de andere kant, wat je bij 5G ook wel hebt, is. Idealiter wil je meer base stations. Dat we meer van die GSM-masten in
ja, er moeten heel veel komen. Hè, want, ja, precies.
Maar het idee is meer, want dan misschien schieten mensen in de kramp van oh, niet nog meer van die dingen. We hebben al zoveel straling. Maar het hele idee is, als je er meer neerzet, is er minder straling nodig.
Lagere vermogens.
Vergelijk het als wij allebei op een voetbalveld staan. Ik aan de ene kant en aan de andere kant, dan moeten we aardig schreeuwen. Terwijl als wij 5 meter van elkaar vandaan staan, dan kunnen we op normaal volume praten. Zo is het met base stations en smartphones precies hetzelfde. Als je uiteindelijk de gemiddelde afstand die tussen jouw smartphone en een base station wordt minder, hoeft er minder hard gestraald te worden en gaat die accu langer mee.
Ja. In Nederland volgend jaar die frequenties gaan ze in 2 delen verkopen, in Q1 en waarschijnlijk Q3. Nou, Apple komt pas in 2020, dat is ook volgend jaar natuurlijk, met de eerste iPhone. Dus dat duurt ook nog echt lang.
Ja, die hadden een beetje een verkeerde gok gedaan waar ze de technologie wouden inkopen.
Maar het gaat zo langzaam, vind ik. Vooral in Nederland, voordat we allemaal. En dat is wel leuk, hè, die lijstjes. En dan staat er bijvoorbeeld, in 2008 was er 4G. Nou, Herbert, weet je nog, in 1998 was het 3G. Nou, Vodafone, hebben we elkaar ontmoet voor het eerst, volgens mij.
Bij, in 2002. Ja, maar leuk is dit, hè? Goed is dit.
Ja, maar dat was dus 4 jaar later. Dus dit ook, weet je, gaan ze lanceren. Dus 2025.
Het grote probleem aan de kant van Apple met 5G is, er zijn op dit moment 2 bedrijven bezig met chips voor, en daar zijn meer mee bezig, maar 2 waren er vrij ver gevorderd met 5G chips, modem chips voor hun smartphones. Qualcomm en Intel. En ja, Qualcomm, dat is echt de grootste maker van allerhande chips voor in smartphones. En uiteindelijk Qualcomm en Apple, die zaten natuurlijk, dat waren niet mekaars beste vrienden. Nee. Laat het vriendelijk zeggen. Daar waren wat kleine dispuutjes. Dus,
waarom ook weer?
Ja, patenten.
Oh ja, patenten. Ja, nee,
Qualcomm maakt processors. Apple ontwerpt zelf ook processors. Nou, als je dat allebei gaat doen, dan heb je al snel dat je bezoek krijgt van mekaars advocaten. Ja. Dus dat waren niet mekaars beste vrienden. Apple en Intel konden het iets beter met elkaar vinden. Apple had wat dat betreft eigenlijk qua 5G eier in het Intel-mandje gelegd, om het zo maar te zeggen. En in de hoop dat de 5G-chips van Intel ook snel genoeg en vrijwel net zo snel als die van Qualcomm beschikbaar zouden komen. Nou, als we nu kijken, de 5G-chips van Qualcomm zijn klaar. Alle 5G-smartphones die nu zijn geïntroduceerd zijn natuurlijk niet veel, maar er zitten allemaal die chips van Qualcomm in. En die van Intel, ze zijn weet ik niet hoe vaak aangekondigd. En iedere presentatie hoorde je weer dat het allemaal geweldig ging. En het lag allemaal op schema, het ging allemaal geweldig worden. Maar op de markt is het nooit gekomen. En uiteindelijk was het een paar weken terug natuurlijk, dat je op een gegeven moment twee nieuwsberichten achter elkaar had. Apple en Qualcomm hadden op magische wijze ineens al hun ruzies bijgelegd. En het was allemaal goed en geschikt en noem maar op. En echt twee uur later kwam Intel met, we trekken toch maar de stekker uit de 5G-chips. Want we hebben er nog eens goed naar gekeken. We kunnen er vermoedelijk geen geld mee gaan verdienen. Ik verwacht, want dat is ook wel wat je echt wel merkt, dat het uitstel op uitstel is, dat Intel het gewoon of niet, of in ieder geval niet op tijd klaar kreeg. En ik denk inderdaad ook gewoon dat ze, als ze op een gegeven moment zien wat voor bedragen Qualcomm het wellicht op de markt kon brengen, zeiden, dit is voor ons geen markt meer. Dus dat Intel naar Apple is gegaan en zegt van, joh, al die mooie plannen die jullie hebben voor de 5G-iPhones met onze chips, daar moeten we het nog eens over hebben, want daar hebben we misschien een klein issuetje. Dat Apple toen heeft gezegd van, we vinden alles prima, maar voordat je dat gaat aankondigen, moeten wij nog even een andere ruzie bijleggen. En zo zal dat zijn gegaan. Ja.
Zo, dat gebeurt niet vaak. Nou, hoewel, het gebeurt eigenlijk wel vaak dat Intel zo op zijn gezicht gaat de laatste tijd.
Intel is een heel succesvol bedrijf.
Ze hebben de hele mobiele boot gemist op een gegeven moment.
Maar er zijn zoveel dingen die wij kunnen bedenken waar Intel mooie ideeën had, wat is gefaald. Daar kunnen we een uitzending aan wijden.
Gaan we een keer doen.
Want het is de hele mobiele tak. Ze wouden op een gegeven moment groot worden in chips voor televisies. Ken je de Itanium server processors nog?
Eigenlijk niet, nee.
I rest my case. Nee, Intel niets dan respect. Een heel mooi bedrijf, technologisch vooruitstrevend.
Ja, ze proberen veel, heel veel mislukt. Ja, maar en heel veel mislukt van. Ja.
Maar we moeten het er dus nog een keer over hebben. Intel,
Noteren we. En nog even gewoon een mening. In Duitsland tikt nu die veiling de 6 miljard aan. Dus ze zitten vol te concurreren.
5G-veiling.
Ja, 5G-veiling. Ja. Vind jij dat de Nederlandse overheid een beauty contest en niet zoveel moet vragen? Of je zegt, uitmelken die telecombedrijven?
Ja, uiteindelijk, als je dan de telecombedrijven vraagt, gaat de rekening komt eigenlijk bij de consument en bij de klanten van de telecombedrijven terecht.
Nee, goed, mijn persoonlijke mening is totaal niet van belang. Ja. Ik vind beauty contest, weet je, doe even normaal. We moeten zorgen dat we snelle, goede netwerken hebben, dat we mooie spullen op kunnen bouwen. En dan zeggen, maar dan pakken die telecombedrijven meer marge. Ja, weet ik, maar ik die 6 miljard binnen fietsen. Ik heb daar moeite mee. Maar goed, jouw mening. Laat je niet beïnvloeden.
Ik zou bijna zeggen, het is een soort verlegde belasting. Hè? Als je de miljarden mee binnenkrijgt, alle 5G-abonnementen worden duurder op een maand duurder. Ja, dan uiteindelijk betalen wij als consumenten.
Uiteindelijk betalen wij het altijd.
Kijk, het belangrijkste wat ik vind, is dat wel er voldoende bedrijven zo'n 5G-licentie moeten krijgen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Concurrentie is op alle vlakken, waar dat was juist over met smartphones, maar ook met telecomproviders, concurrentie is een groot goed. Ik zou zeggen, we zijn helaas op de Nederlandse markt, en ook dat kun je weer niet tegenhouden, dat is hoe al die markten consolideren. We zijn helaas terug naar slechts nog maar 3 telecomproviders.
Dat gebeurt steeds.
KPN, Vodafone, Ziggo en T-Mobile. En laten we het feit dat we er 3 hebben toch echt koesteren. Laten we er toch echt voor zorgen dat het er geen 2 worden. Want daar gaan we als consument niet beter van worden.
Ja. Herbert, heb jij nog iets?
Ik denk het niet. Ik denk dat we er aardig doorheen zijn.
We zijn aardig doorheen. We hebben nog een slotconclusie over Huawei. Vind ik wel leuk om even gewoon nu een ver gezicht en over 10 jaar... Nou, die gasten die hadden het zo mis.
Ik heb Koen horen zeggen, en dat lijkt mij de conclusie van vandaag. Als die maatregelen echt worden uitgevoerd, dan gaat het slecht aflopen met Huawei. In elk geval wat westerse markt betreft. Ja. Maar er is een goede kans dat daar nog aan gesleuteld wordt. Want dat lijkt aan de gang te zijn.
Ja.
Heb ik dat goed, Koen?
En exact. En ik zou vooral het nieuws een beetje in de gaten blijven houden. Ja. Als je nu als je nu een Huawei smartphone hebt, zou ik me niet direct enorme zorgen gaan maken. Er is natuurlijk wel voor gezegd, er blijven nog wat updates komen. Maar als het echt stand houdt, dan zou ik wel echt gewoon
dat in de gaten houden
of er updates blijven komen.
Levenslink.
En als je er een wil kopen, zoals bijvoorbeeld zo'n mooie P30 Pro, dan heb ik zoiets van, dat besluit kunnen we wel even een paar weken uitstellen. Zou ik heel eventjes afwachten.
Kijk,
wat er allemaal gaat gebeuren.
Zaken zich ontwikkelen.
Oké, tot de volgende Technoman.
Bye bye.